ze noemde ook van, nou, we zien Samira ook als een soort tante, een soort zus, waar we gewoon ons verhaal kwijt kunnen. Ja, ik vind dat heel, super, ja, heel lief, heel aandoenlijk van dat een kind zich naast een vader of een moeder of een verzorger, opa, oma, dat ze ook naast iemand anders, ook nog bij iemand anders nog thuis kunnen voelen. Dat je dat gevoel hebt van, ik ben thuis.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van het journalistiekplatform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 13.
Mijn naam is Samira Fadani. Ik ben 43 jaar. Moeder van 4 kinderen. Getrouwd. En ik woon in Den Haag. Ik heb de HBO-opleiding Social Work gevolgd. Dat heette toentertijd CMV, Cultureel Maatschappelijk Vorming. En daarna ben ik gaan werken als opbouwwerker, ook in Den Haag. En daar startte ik in de wijk de Schilderswijk. Dat was mijn eerste wijk. Na een tijdje ben ik ook de hulpverlening ingegaan. Dat heb ik ook ongeveer 1,5 jaar gedaan. Van alles eigenlijk nog wat in de sociale sector. Maar toch ben ik weer teruggegaan naar het welzijnswerk, het sociaal werk. En nu ben ik sociaal werker met de focus op kinderen en ouders. We hebben scholen in de wijk, Rustenburg-Oostbroek, ja, waar heel veel kinderen, zeker 80% de taal niet goed spreekt of die niet hier geboren is. En waarvan de ouders ook de taal niet spreken. Waarvan de leraren ook zeggen van, nou, we lopen hier met een enorm taalprobleem. En dan hebben we ook nog eens 2 jaar corona gehad. School dropouts, hè. En overlast gaan veroorzaken in de wijk. En dat is waar we wel nu mee te kampen hebben in onze wijk.
Waarom doe je wat je doet?
Ik zie mensen groeien en ik zit echt vooral in de preventie, hè, dus in het voorveld. In de hulpverlening zit je al meteen in een traject. En dan, dat voelt voor mij niet heel erg altijd fijn, want dan moet je bepaalde protocollen echt volgen. Dat zit allemaal wat in de stramine en best wel vast. En ik ben best wel ook heel erg vrij en hou zelf ook van eigen regie houden. En dat is in het welzijnswerken. In het welzijnswerk werk je op maat. En kijk je naar de mensen, kijk je naar met wie je te maken hebt. Natuurlijk werk je vanuit een opdracht vanuit de gemeente. Maar die is verder ook heel erg open en breed. En dan kijk je zelf naar dan van oké, wat past er nou in mijn wijk? Wat past er nou bij de kinderen die ik hier zie en de ouders?
We zitten bij je thuis. Je komt echt net van je werk.
Ja, dat klopt.
Heb je vandaag toevallig nog een kippenvel momentje gehad?
Ja, zeker. Toevallig wel vandaag. Ik was, volgende week beginnen bij mij de vakantieactiviteiten. En ik was dus bezig met de aanmeldingen om te controleren, oké, van wie heeft zich nou waarvoor ingeschreven. En toen kwam er een collega bij mij binnenlopen van de hulpverlening. Want daar, die zitten ook bij ons in het pand. En die kwam met een moeder die de taal niet sprak. En een dochtertje van 11. Nou ja, of ik iets wist waar je best wel snel aan geld kon komen om in ieder geval voor eten te kunnen zorgen.
Want ze hadden geen geld.
Ze hadden geen geld. Er waren problemen met de rekeningen. En daar was dus mijn collega dan mee aan de slag. Ja, de rekeningen die stapelden zich op allemaal. Maar geld voor eten was ze dus niet. En dat was heel schrijnend. Dan was ze heel erg bezig ook met de voedselbank en dergelijke. Maar voordat dat allemaal op gang komt, is toch een gezin een paar dagen zit dan zonder eten.
Hoe is het om dat te horen voor jou, zo'n verhaal?
Ja, dat is heel schrijnend en verdrietig. Dat je dat gewoon in Nederland nog echt ook hebt. Ja, dat soort verhalen hoor je eigenlijk alleen maar in het buitenland. Maar mensen vergeten dat het in Nederland, dat het heel dichtbij, dat we dat ook hebben. Gezinnen die niet uitkomen. En vooral met wat er in de wereld zich afspeelt, de oorlogen. De hoge rekeningen. Corona die we ook achter de rug hebben gehad. Sommige mensen hebben hun baan daardoor verloren.
Je bedoelt dat je steeds vaker meemaakt dat mensen geen geld hebben en bij jou aankloppen?
En niet zozeer bij mij aankloppen, maar dat je die verhalen wel hoort. Dat kan zijn bij collega's van het maatschappelijk werk. Scholen met wie je ook samenwerkt. Je hoort het steeds meer.
En wat voor indruk kreeg je van deze mensen?
Ja, dat ze zich heel erg schaamden. Dat was het eerste indruk wat bij mij binnenkwam. En niet durven aan te kijken. Dus ze keken echt naar beneden. Nou, ze spraken ook de taal niet. En mijn collega wel. Dus ik zei ook van, nou, ze hoeven zich niet te schamen hoor. En dit maken we helaas wel wat vaker mee. Maar toen zei ik van, nou, misschien zijn er nog... kunnen de kinderen in de vakantie hier bij ons aansluiten bij de activiteiten. Dan hebben ze ook een leuke afleiding en ook een leuke vakantie.
Wat heb je vandaag concreet voor deze mensen kunnen doen?
Nou, voor deze mensen heb ik dus eigenlijk... Ik heb ze ingeschreven voor de vakantieactiviteiten. En ik had ook van een andere stichting, Stichting Present... Die heeft dus ook een soort familiedozen. En daar zitten gewoon leuke cadeautjes in voor gezinnen die het helemaal niet zo breed hebben. En daar zitten verschillende cadeautjes in. Wat spelletjes. Wat shampoo, wat ik had gezien. En ook bijvoorbeeld een paar kaartjes voor het openbaar vervoer. Zodat ouders toch nog erop uit kunnen in de vakantie. Dus dat heb ik ze gegeven. En een kralendoos die ik had voor een activiteit. Die had ik wat ingekocht voor de zomervakantie. Maar daar heb ik haar toch een doosje gegeven. Ik denk van, nou, daar was ze nu al mee aan de slag. Want mijn collega was met moeder aan de slag om allerlei financiële zaken te regelen. Nou, dat meisje zat er maar bij. En toen zei ze van, hey Samira, heb jij misschien iets? Want dat meisje zit nu tussen volwassen gesprekken. En het duurt allemaal te lang voor haar. Heb je iets waar ze zich mee kan bezighouden? En toen kwam ik met een kralendoos. Ja, en daar zag ik haar dus echt fijn mee spelen. En die heb ik haar aan het einde ook van het gesprek moeder met mijn collega, heb ik die gewoon ook meegegeven.
We gaan één casus wat meer uitlichten. Waar gaan we het over hebben?
En als we dan over een casus hebben, dat is dan eentje van een meisje die bij mij op de kinderraad kwam. Kinderraad is eigenlijk een groepje kinderen uit de wijk die met mij meedenkt over wat er moet gebeuren in de wijk. Dat kunnen wijkacties zijn, zoals bijvoorbeeld wat we hebben gedaan. Ook ijsjes uitdelen aan ouderen. Kijken hoe de speeltuintjes erbij zitten. Of die er allemaal voldoen aan de eisen van de kinderen. Wat voor vakantieactiviteiten er op het programma moeten komen. Ja, dat soort activiteiten. Het is een vrolijk meisje. Verlegen meisje in het begin. Een meisje die ook best wel veel te vertellen kan hebben. Ja, verder ook altijd heel vrolijk. Ik denk jaar of 10, 11. Thuissituatie is stabiel. Ze heeft een hele lieve moeder. Die ook altijd meehelpt met allerlei activiteiten bij ons. Maar ja, die het zelf ook niet heel erg breed hebben. Vader en moeder zijn niet samen. Ze vertelt wel heel erg liefdevol over de vader. En het gezin doet ook wel altijd wel, onderneemt altijd wel activiteiten met het gezin compleet. Ook al zijn ze niet, wonen ze niet meer samen. Ja, totdat een keer op een moment zij heel verdrietig was. Nou, de vakantie was aangebroken. En we zouden allerlei activiteiten gaan doen, gaan ondernemen met de kinderen. En ineens... had ze geen zin om mee te doen. En dat begreep ik niet, want ik kende haar juist als een vrolijk meisje. En toen zei de moeder van, Samira, de vader is vorig weekend overleden. Dus het kan zijn dat zij niet mee wil gaan doen met de activiteiten. En ze is daar heel verdrietig om. Het is ook heel plotseling gebeurd allemaal. En dat heeft haar echt veel aangegrepen. En ook moeder heeft het ook heel erg veel aangegrepen. Nou, en toen vertelde ik van, oké... ik laat haar gewoon zoals ze... Als ze behoefte heeft, kan ze gewoon bij me komen. Maar voor een goede afleiding is het ook wel fijn om ook iets anders te gaan doen. En niet alleen maar thuis te gaan zitten. Want daar zal het verdriet niet kleiner om gaan worden. Er was toevallig een rapsessie van een bekende rapper in het Zuiderpark. En toen zei ik van, wil jij met ons ook meegaan? En dan, toen is ze meegekomen... En meegedaan, hartstikke leuk. Achteraf hoorde ik van moeder van dat haar heel goed heeft gedaan. Ook al was ze zelf niet zo heel spraakzaam, maar ze had wel afleiding. En dat vond ze heel fijn. En ik had zelf niet door, want ze reageerde niet op mij. Ze was eigenlijk alleen maar aanwezig. En dan hoor je weken later zelfs van dat ze dan ineens vertelt van Samira... Jij bent er echt voor mij geweest. Nou, ik had niet eens door dat ik er echt voor haar was geweest. Ik denk van,
Dat zei ze toen ineens.
Dat zei ze, ja. En toen zei ik van, hoe dan? Nou, er werd haar gevraagd van, wat vind je van Samira? En toen vertelde ze dat ik wist dat zelf helemaal niet, hoe zij daarover dacht en wat het haar heeft gedaan. Het is ook een jonge puber, dus ze vertellen wat ze zelf willen vertellen. Ze noemde ook van, we zien Samira ook als een soort tante, een soort zus, waar we gewoon ons verhaal kwijt kunnen. Ze vergeten soms dat ik de leeftijd van hun moeder heb. Dat vergeten ze, omdat ik af en toe ook heel gek kan doen. En dan met ze meedoen met allerlei activiteiten. Maar dat ze dat zo vol trots vertelde. En ook niet, het is ook niet direct aan mij verteld. Ik heb het later pas gehoord van een collega. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En later kwam ze wel naar mij toe en ze gaf me een knuffel. Ja, dat was haar manier van het tonen van, ik waardeer wat je toen voor mij hebt gedaan.
En dat ze dan zegt, ze is als een soort zus of een tante. Of, wat doet dat dan met jou? Wat betekent dat voor jou, die woorden?
Ja, ik vind dat heel, super, ja, heel lief, heel aandoenlijk. Van dat een kind zich naast een vader of een moeder of een verzorger, opa, oma, dat ze ook naast iemand anders, ook nog bij iemand anders, nog thuis kunnen voelen. Dat je dat gevoel hebt van, ik ben thuis. Hè? Want je voelt je thuis bij een tante, hè? Of bij je zus.
En dat is wat je wil bereiken.
Ja, ja, een soort veilige plek naast je thuis omgeving.
En hoe lukt jou dat, denk je, om zo'n sfeer te creëren?
Ik denk ook vooral lekker om gewoon jezelf te zijn. Het hoeft niet altijd heel gezellig te zijn. Want soms zijn er wel momenten dat het niet leuk is. Of dat het niet gaat zoals je wilt dat het gaat. Maar dat is net als ook wat thuis ook gebeurt. Het gaat thuis ook niet altijd lekker. Maar dat je wel weet, ik kan daar terecht. En ik hoef ook niet altijd heel mijn verhaal te vertellen. Maar ik kan gewoon ergens naartoe. Theetje erbij of limonade. En we gaan heel vaak ook naar buiten. En dan creëer je ook een sfeertje. En ik kan niet anders doen dan wie ik ben. En ik ben heel makkelijk in contact te leggen met mensen, kinderen, volwassenen, ambtenaren. En dat heeft niet iedereen altijd. En niet iedereen vindt dat altijd heel erg makkelijk. Ja, en nu is ze al wat een stuk ouder. Nu is ze alweer 14. We hebben regelmatig WhatsApp-contact.
Je hebt nog steeds contact met haar?
Ja, ja.
Hoe gaat het nu met haar?
Het gaat goed met haar, ja. Want ze komt wel langs. Dan loopt ze buiten en dan appt ze me van. En dan kijk ik uit het raam en dan zwaaien we naar elkaar. En laatst had ze een snuffelstage nodig of een opdracht voor school. En dan klopt ze ook bij mij aan van, oh Samira, ik moet dit doen. Maar we houden nog wel contact. Het is niet zo van, oh het is heel lang geleden en we zijn vreemden van elkaar. Nee, ze durven nog wel lekker gewoon binnen te lopen bij mij. En dan lopen ze gewoon random, zonder een afspraak, lopen ze naar binnen en ze weten precies waar ik zit. En dan ben ik gewoon echt bezig, soms met een heel verslag of iets heel belangrijks. En dan staan ze, hoi Samira. Ja, dan verbreek ik wel even waar ik mee bezig was. En dan heb ik wel dat praatje met ze. Nou, hoe gaat het met jou? Nou, gaat goed. Ik zeg, waar heb ik dit bezoekje aan te bedanken? Ik heb gedachten aan je en toen kwam ik gewoon even naar binnen. Ik zeg, nou, wat lief van je.
Jij hebt zelf een niet-Nederlandse achtergrond. In hoeverre maakt dat uit voor het werk dat jij nu doet?
Dat maakt niet uit. Waar ik vandaan kom. Het is vooral, begrijp je werk heel goed. En je moet het ook heel erg leuk vinden om met mensen te werken. Op den duur zien mensen niet meer wie ik ben. Dan zien ze mij als Samira. En niet meer als, oh die mevrouw, wat zal ze zijn? Nou, de een denkt dat ik soms Aziatisch ben, maar door die hoofddoek denken ze van, nou nee, ik denk het niet. Ze zal toch wel misschien in de Arabische hoek vallen. Maar zonder hoofddoek leek ik op een Aziat. En met hoofddoek lijk ik dan wel weer op een Marokkaan, maar ik kan ook een Indonesiër lijken.
Want je hebt een Marokkaanse achtergrond?
Ik heb een Marokkaanse achtergrond, ja.
En is het daardoor dan niet makkelijker om cliënten, kinderen te helpen die ook zo'n achtergrond hebben?
Ik denk juist dat het misschien zelfs averechts kan werken.
Oh ja?
Ja, ja. Omdat ze dan denken van, oh, maar dan ken je ook misschien mijn familie. Oh, dan ken je ook misschien mijn omgeving.
Ja, ja, dan word je een beetje als een bedreiging gezien.
Dat kan soms voor sommige mensen, als ze je niet kennen wel. Als mensen je niet kennen, dan worden heel veel dingen kunnen heel snel als een bedreiging worden gezien.
En zijn er ook momenten waarop je denkt, ja, het is nu relevant dat ik dezelfde achtergrond heb?
Dat is dan, omdat ik buitenlands ben, hè? Dat kan ook voor een Grieks gezin zijn of voor een Surinaams gezin. Omdat ze dan denken van, ja, nou ja, jij bent ook niet Nederlands. En je zal misschien ook wel tegen bepaalde problemen aan hebben gelopen zoals wij. En dan maakt het niet uit waar ik vandaan kom, hoor.
Dan hebben eigenlijk mensen een vooroordeel over jou. Ja. Van, jij zal het ook al hebben meegemaakt of zo.
Ja.
Hoe is dat dan voor jou om dat te ervaren?
ja, op den duur, ik verplaats me dan in die mensen. Nou, stel je voor, als ik dan die persoon was, zou ik dan ook, ja, dan zou ik misschien ook zo denken. Dat is heel lastig. Vooroordelen zullen we altijd hebben. Als je iemand niet kent, dan heb je gewoon vooroordelen.
Ja, maar echt leuk is het...
Nou, echt leuk is het niet. Maar door een gesprek te voeren met elkaar, dan doorbreek je dat taboe. Ja, dan heb je het erover. En dan merken zij ook van, oh nee, we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik heb echt niet alles meegemaakt wat die mensen hebben meegemaakt. Ik ben gewoon hier geboren. Ik wil niet zeggen in een gespreid bedje, maar ik heb het wel fijn gehad in mijn jeugd. En mijn ouders hebben het ook wel zwaar gehad. We hebben ook in een uitkering gezeten, maar ik heb daar als kind nooit wat van gemerkt.
In hoeverre voel jij je gesteund of voel jij je belemmerd door de overheid?
Ja, in het aantal mensen die je wil bereiken. Kijk, soms vragen ze wel, nou, we willen graag dat je zoveel mensen bereikt in een jaar, zoveel gezinnen. Maar ja, dan ja, kan je dan kwaliteit leveren. Dat is heel, ja, wordt heel lastig. Heb je kleinere groepjes, dan kan je veel meer aandacht geven. En dan kan je ze ook veel beter monitoren. En kan je ook de zorg erop afstemmen, hè, als daar zorg op nodig is. Maar heb je grote groepen, dan wordt het lastiger. Dus net als in een klas, dan kan je niet alle kinderen evenveel aandacht geven. En dat is dan wel jammer.
Je hebt meerdere kippenvelmomenten. Ja. Hoe belangrijk zijn die momenten voor je? Zou je zonder kunnen?
Nee, door die kippenvelmomenten besef je hoe belangrijk jij eigenlijk wel niet bent voor kinderen of gezinnen. Dat jij er bent. Nou, dat ze jou weten te vinden. En dat ze durven om hulp te vragen als dat nodig is. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. En dat maakt ook waardoor ik dit werk ook heel erg leuk vind.
Je luisterde naar de 13e aflevering van Kippenvel. Een podcast van het journalistiek platform Zorg en Welzijn. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren. Thank you.